Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de 17e psalm zingen wij het 4e vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Wij noemden nu het 4e vers van psalm 17. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 28e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Handelingen 28, de versen 1 tot en met 10, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119, vers 23, dan wandel ik vol moed op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Handelingen 28, de eerste 10 versen. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Milete heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. Was Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkaar: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat beven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hieromtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen, die ons ook eren met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van nodig was.
Thank you.
Gemeente, wij vervolgen vanmorgen de prekenserie over Paulus op reis naar Rome. De tekstwoorden zijn de eerste 6 versen van Handelingen 28, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander, deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachtten dat hij zou opzwellen en terstond dood nedervallen. Maar als zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was, tot zover. De gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Paulus' aankomst op Malta. Paulus' aankomst op Malta. En letten we op een viertal hoofdgedachten. In de eerste plaats verzorgd door de barbaren. In de tweede plaats bedreigd door de Satan. In de derde plaats verdacht door het bijgeloof. En in de vierde plaats beveiligd door zijn God. Paulus' aankomst op Malta, onze eerste gedachte, verzorgd door de barbaren. Het had heel slecht af kunnen lopen toen die schipbreukelingen daar aanspoelden op dat eiland. Maar de Heere neigde de harten van de inwoners, zodat zij met vriendelijkheid ontvangen werden. Onze tweede gedachte, bedreigd door de Satan. De Satan had gehoopt dat Paulus zou omkomen op de zee en dat het woord nooit in Rome zou komen. En nu dat niet gelukt is, probeert hij het op een andere manier. Onze derde gedachte, verdacht door het bijgeloof. De inwoners van Malta zijn bijgelovige mensen. Dat blijkt, zij denken dat Paulus achtervolgd wordt door de wraak. En ze verwachten dat hij ieder moment dood zal neerstorten. Onze vierde gedachte, beveiligd door zijn God. De Heere bevestigt zijn eigen woord dwars door alle aanvechtingen en beproevingen heen. Gemeente, de schipbreukelingen zijn terechtgekomen op het eiland Melite. En we gaan ervan uit dat dat het huidige eiland Malta is. Men is de gebeurtenis daar niet vergeten. Ik las dat ieder jaar op 10 februari wordt de schipbreuk die daar heeft plaatsgevonden herdacht. Er is op dat eiland ook heel veel wat aan die schipbreuk herinnert. En niet alleen aan de schipbreuk, maar ook aan de gebeurtenissen die we lezen in Handelingen 28, waarvan één vanmorgen onze aandacht vraagt. En zo zou je kunnen zeggen, echoot het woord van toen nog altijd na op dat eiland. Melite of Malta. En als zij ontkomen waren, ontkomen aan de zee, ontkomen aan de toren van God, zou je kunnen zeggen. Want we hebben gezien dat die tweede storm was een oordeel van God. Die eerste storm, die kwam vast en zeker van de duivel. Maar die tweede storm, nadat ze uit schone havens waren weggevaren, die kwam vast en zeker van de duivel. De tweede storm kwam vast en zeker van de Heere. omdat ze zijn woord niet gehoorzaamd hadden. Ze hadden niet uit mogen varen. En wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar de Heere heeft een weg der ontkoming gewezen. En de weg der ontkoming, weet u dit nog, jongens en meisjes? De weg der ontkoming was overgave en vertrouwen. Dat is een hele diepe les waar Gods kinderen soms hun leven over moeten doen. Overgeven, overgeven aan het recht van God. Overgeven aan het oordeel van God. En we hebben gezien toen ze dat deden, toen ze zichzelf in de zee geworpen hebben. Want ze moesten allemaal door de zee. Zijn ze toch behouden aan land gekomen. Afgemat. Koud. Moet je toch niet aan denken, jongens en meisjes, dat je nu in de herfstvakantie in de zee gaat zwemmen. Want het is veel te koud. En zeker als je geen handdoek hebt of als je niks hebt om je bij te warmen. Nou, zo is het ook met die schipbreukelingen. Het waren barre weersomstandigheden. Het is koud en het regent. En ze zijn verkleumd. En ze hebben helemaal niks bij zich, want alles is op het schip achtergebleven of overboord gegooid. En zo komen ze op dit eiland. Maar Paulus al van gezegd dat wij moeten op een zeker eiland vervallen. Hij wist toen nog niet welk eiland dat was, maar hij zegt het moet. Het woordje dij, weet u nog, God wil dat dat gebeurt, een goddelijk moeten. En waarom moet dat? Dat moet om die schipbreukelingen een les te leren. Want ze wilden zichzelf redden. Ze wilden het strand opvaren. Dat heeft de Heere verhinderd. Hij zou hen verlossen. Maar dat moest ook omdat, ja, de profeet Jesaja zegt het, de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Ook deze mensen op het eiland Malta, deze barbaren, moesten met het woord van God in aanraking komen. En zo bereikt de Heere altijd zijn doel. Aan de ene kant gebruikt hij dit om deze mensen op het schip een les te leren. En aan de andere kant gebruikt hij dezelfde geschiedenis om die heidenen op het eiland Malta met het woord van God in aanraking te brengen. Paulus moest op Malta zijn. Net zozeer als de Heere Jezus door Samaria moest gaan. Dit gebeurt niet bij geval, maar dit is Gods wonderbare voorzienigheid. En dan staat er, de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Barbaren, zo worden ze genoemd. Als wij dat woord vandaag gebruiken, dan schrik je een beetje, jongens en meisjes. Barbaren, dat zijn woestelingen. Barbaren, dat zijn koppensnellers. Barbaren, dat zijn misschien wel kannibalen. Mensen die er niet tegenop zien om andere mensen op te eten. Barbaren, dat zijn mensen zonder regels, zonder wetten, die zichzelf een wet zijn. We moeten wel bedenken, als het woordje barbaren hier gebruikt wordt, dat het niet in die betekenis is. Maar in de Romeins-Griekse cultuur noemde men ieder een barbaar die niet met de cultivering van het Romeinse Rijk en van het Romeinse-Griekse Rijk in aanraking was gekomen. Deze eilandbewoners die vormden als het ware een aparte samenleving. Hun taal kwam niet overeen met de taal van het Romeinse Rijk. Ze spraken een vreemde taal en daarom worden ze barbaren genoemd. Ze hoorden niet bij wat men noemt dat gecultiveerde rijk. Maar ik kan me voorstellen dat de schipbreukelingen bevreesd geweest zijn. Want het was in die dagen zo, als er een schip verging, dan was dat eigenlijk eigendom van iedereen. En die schipbreukelingen die dan aanspoelden op zo'n eiland, dat waren eigenlijk mensen die inbreuk maakten op de situatie al daar. Dus het gebeurde wel dat zulke mensen gedood werden en dat de inwoners dan de eigendommen zichzelf toe-eigenden. Dat was een welkome aanvulling, zou je kunnen zeggen. Dat werd de heidenen in de schoot geworpen. Maar wat hier gebeurde, dat is toch wel heel bijzonder. Dat die barbaren, deze schipbreukelingen, geen gemene vriendelijkheid bewijzen. En gemeen, dat betekent algemeen. Dus geen algemene vriendelijkheid, wat dan? Nou, bijzondere vriendelijkheid. Ze zijn allerhartelijkst, zou je kunnen zeggen. Wie had dat kunnen denken? Ze proberen er alles aan te doen om het deze vermoeide schipbreukelingen naar de zin te maken. Natuurlijk kunnen ze niet iedereen in hun huis nemen. 276 gasten, dat is wel wat al te veel. Maar als ze die verkleumde mensen zien staan, dan proberen zij om ze warmte te bieden, dan proberen zij om ze voedsel te geven. Ze worden hartelijk ontvangen. Hoe komt dat? Ik denk dat Calvijn gelijk heeft als hij zegt dat God de harten van deze mensen geneigd heeft tot vriendelijkheid om de belofte van Paulus des te beter te bevestigen, te laten zien dat dat vast lag. De Heere kan heidenen gebruiken. De profeet Jesaja zegt het ergens: de rammen van Nebajoot die zullen u dienen. Daar worden de heidenen mee bedoeld. De Heere neigt soms de harten van heidenen om zijn woord te bevestigen, zijn belofte te bevestigen die hij aan zijn kinderen heeft gedaan. Alle schepselen zijn alzo in zijn hand, dat ze zonder zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dit moet voor die mensen op het schip ook onbevattelijk geweest zijn. De barbaren bewezen hun geen algemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. Die barbaren hebben medelijden met die mensen die daar staan te verkleumen. Ongecultiveerde mensen. Mensen die zogenaamd niks van de hoogstaande beschaving weten, maar die wel weten wat het is om je fatsoenlijk te gedragen tegenover de naaste. Mensen die het wel weten om naastenliefde te betrachten aan mensen die op hun weg komen en die ze ook totaal niet kenden. Ze hadden ook misbruik van de situatie kunnen maken. Gemeente, ik denk dat veel gecultiveerde mensen van deze barbaren nog wel wat leren kunnen. Hoeveel mensen zijn er misschien op ons eilandje al aangespoeld? Hoeveel mensen heeft de Heere met ons in aanraking gebracht en hebben wij hen ook enige vriendelijkheid bewezen? Of hebben we hen bot afgewezen? Is dat dan belangrijk? Nou, de tweede tafel van Gods heilige wet bevat immers de liefde tot de naaste. Voor God is dat blijkbaar wel belangrijk. Het hoort tot zijn goddelijke wil. En ik denk, gemeente, dat we in het kerkelijke leven, en ik denk dat we zeker ook in het maatschappelijke leven daar nog wel heel veel van leren kunnen. Wat is er veel onfatsoenlijkheid? Wat is er veel egoïsme? Wat zijn mensen vaak uit op het verrijken van zichzelf alleen? En deze mensen stellen hun spaarzamelijke bezittingen, zo kan ik het me voorstellen, open voor deze mensen die aanspoelen op hun eiland, verzorgd door de barbaren. We gaan naar onze tweede gedachte, bedreigd door de Satan. U zult zeggen, ik lees niet van de Satan. Nee, ik lees ook niet van de Satan, maar ik zie hem wel. Ik merk hem wel. Ik lees ook niet van de Heere in deze verse. Maar ik zie hem wel, jongens en meisjes. Ik zie de Heere bezig. In deze geschiedenis merken we hoe de Heere handelt. En de vorst der duisternis, al laat hij zich niet zien, maar is er wel. En hij is ook bezig. En je herkent hem ook, zoals hij ook vanmorgen in de kerk is. De vorst der duisternis is overal. Dominee Lamijn zegt in een van zijn preken, als ik met de trein meega, dan moet ik nog een kaartje kopen. Maar de duivel die stapt zo in. Voor niks. Die is er altijd bij. Zeker waar Gods kinderen zijn en waar Gods woord is, daar probeert de duivel het altijd te bederven. En zo zal die ook in onze gemeente actief zijn. Je ziet hem niet. Maar hij is er wel. En dat hij er is, dat kun je soms ook merken. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had. Ja, die mensen die zijn druk bezig om een vuur aan te leggen. En Paulus die ook verkleumd is, jongens en meisjes, die gaat meehelpen. Hij moet meer dan 60 jaar oud zijn op dit moment. Hij zou kunnen zeggen, ik ben dominee, ik hoef me met deze dingen niet bezig te houden, ik wacht tot jullie klaar zijn. Nee, Paulus die heeft ook de handen uit de mouwen gestoken. Hij was ook tentenmaker. Hij heeft zo vaak de handen uit de mouwen gestoken. Ik denk dat Paulus zijn handen heel veel gebruikt heeft om te bidden. Maar hij heeft zijn handen ook gebruikt als dat op zijn weg kwam. Hij was daar niet te groot voor. Ook bij hem zie je iets van de bewogenheid. Ja, met die mensen die zojuist van het schip afkwamen, waar hij er ook een van is om hen te verwarmen. Dus hij helpt mee om sprokkelhout bij elkaar te krijgen. Dat heb je nodig om een vuur te stoken. En het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent wijnranken. We zullen moeten denken aan takken van de wijnrank. De oogst is waarschijnlijk net achter de rug. De takken liggen daar verdroogd. En die kun je heel goed gebruiken om een vuur te stoken. En zo helpt de apostel daarmee ook. Hij neemt een arm vol met van die wijnranken. En als die dan in de buurt komt van het vuur, dan gebeurt er wat. Iets totaal onverwachts. Want in die takken, dat heeft Paulus niet gezien, maar er zit een kleine slang. Een adderslang. Die waarschijnlijk al met zijn winterslaap begonnen is. Die zich dus ook heel koest gehouden heeft. Maar toen Paulus in de buurt van dat vuur kwam en de hitte bij die bos waar die slang in zat kwam, toen werd dat beest wakker. Verschrikt natuurlijk. En er kwam een adder uit. Paulus wist dat niet. De Heer had dat voor zijn knecht verborgen. Wonderlijk. Dat Paulus wel wist van die storm. Dat hij wel wist dat ze niet uit moesten varen. Dat hij wel wist later dat ze behouden aan land zouden komen. Dat hij wel wist dat ze op een eiland zouden vervallen. Heel veel van zijn raad had de Heer aan Paulus geopenbaard. Maar niet alles. Zo'n kleinigheidje zou je kunnen zeggen niet. Niet dat de Heere dat over het hoofd had gezien, maar de Heere openbaart zijn raad zo ver als hij dat nodig vindt. Ook zijn knechten weten niet alles en hoeven niet alles te weten. Want ook deze onverwachte gebeurtenis moet medewerken ten goede. Nog maar net is de zeereis goed ten einde. Of opnieuw is Paulus in doodsgevaar. Want wat doet die adder, jongens en meisjes? die kruipt uit die wijnranken en die bijt de apostel in zijn hand en die blijft hangen. Die adderslang die laat nooit meer los. Wat zo'n beest vast heeft, dat houdt hij vast. En wat ook heel gevaarlijk is, het is niet alleen de pijn die Paulus heeft, maar het is ook een gifslang. Dus wat doet dat dier? Dat dier dat spuit gif in het lichaam van wie hij bijt. En dat is dodelijk gif. Als er geen tegengif is, dan stort iemand dood ter aarde. Dus het is levensgevaarlijk wat hier gebeurt. Ja, het is allemaal te verklaren. Een slang die wakker schrikt. Het is nou eenmaal de aard van een slang om zich te verdedigen door te bijten en gif in te spuiten. Het is allemaal te verklaren. Maar ik zei u, o gemeente, ik zie toch de vorst der duisternis hier werkzaam. Wat wij hier op Malta zien, dat is de strijd tussen de slang en het zaad van de vrouw. Want Paulus hoort tot het zaad van de vrouw. En de slang heeft de verzenen van de Heer Jezus vermorzeld. Zodat hij niet meer lopen kon in de hof van Gethsemane. Maar daar laat hij het niet bij zitten. De slang werpt zich op Gods knechten. De slang die werpt zich op Gods kinderen. De slang die werpt zich op Gods werk. Een adderslang. Ik moet denken aan Jacob als hij het heeft over zijn zoon Dan. Dan zegt hij, Dan is een adderslang. Hij wil eigenlijk zeggen, Dan is gemeen. Want wat doet een adderslang? Nou, Jacob geeft er een voorbeeld van. Een adderslang die schuifelt langs de kant van de weg. En als er een paard aankomt, bijvoorbeeld, dan schiet die adderslang tevoorschijn en hij bijt dat paard in de verzenen, in de hiel, zodat dat paard stijgt en de berijder van het paard achterover van het paard afgeworpen wordt. Dat doet een adderslang. Een adderslang kan heel grote schade teweeg brengen. En zo is het ook met de vorst der duisternis. De duivel maakte in het paradijs gebruik van de slang. En dat doet de duivel hier weer opnieuw. De duivel maakt gebruik van deze adderslang. Want hij wil één ding niet. En wat wil hij niet? Dat Paulus in Rome komt. Paulus heeft dat zojuist nog gezegd op het schip, dat God tegen hem gezegd heeft, gij moet, wij goddelijk moeten, gij moet voor de keizer in Rome verschijnen. En het is de duivel er alles aan gelegen dat dat niet zal gebeuren, dat die enige naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, niet in Rome gebracht zal worden. En daarom slaat de duivel onverwachts toe. Hij wil het verhinderen. Als Paulus in de zee verdronken had, dan was het hem goed geweest. Als Paulus hier op het eiland sterft, dan is het hem ook goed. Maar Paulus moet niet naar Rome. En dat is nou de duivel, gemeente. Die zet zijn tanden erin. Die spuit zijn gif erin. Om Gods kinderen aan te tasten en Gods werk zo het mogelijk ware te vernietigen. In het kerkelijke leven zijn adderslangen. Mensen in dienst van de vorst der duisternis. Die zich vastbijten. Die nooit meer loslaten, die gif inspuiten. En Gods knechten proberen hun werk onmogelijk te maken. En Gods kinderen proberen uit te schakelen. In het maatschappelijke leven heb je adderslangen. Mensen die in dienst staan van de vorst der duisternis, zonder dat ze het misschien zelf weten. En dat mag ons ook wel alert maken, gemeente, op de dingen die gebeuren in de samenleving. Minister De Jonge zegt wel dat we de hele ontwikkeling niet in aanraking mogen brengen, geen enkel verband mogen zien met het boek Openbaring. Maar de vraag is maar of dat zo is. En ik zeg niet dat alle dingen bewust hierop gericht zijn, maar een mens kan ook onbewust toch in dienst staan of verkeerde besluiten nemen waar de duivel later gebruik van zal maken om zijn boze plan ten uitvoer te brengen. De duivel is hier werkelijk aanwezig en je ziet hem niet. Maar hij is er wel. En de duivel is in deze eindtijd zeker aan het werk, maar je ziet hem niet. Hij is er wel. Met zijn dodelijk gif, wat hij in het paradijs zal verspreiden, om dat nog altijd te verspreiden. Maar er is ook een andere kant. Ik zou hier een punt kunnen zetten en ik zou kunnen zeggen, kijk, dit is het werk van de duivel. Als dat zo was, jongens en meisjes, dan zou de duivel machtiger zijn dan God. En dat is niet zo, ik kan daar geen punt zetten. Want Calvijn zegt, hij verklaart deze geschiedenis uit de verborgen raad van God. En dat vind ik mooi. Kijk, Calvijn ziet niet alleen de duivel. Calvijn ziet ook de duivel, maar Calvijn ziet ook de Heere. De Heere die machtiger is dan de duivel. De Heere die erboven staat. En de Heere die zelfs het werk van de duivel kan inschakelen om zijn naam te verheerlijken. Het loopt de Heere nooit uit de hand. Kijk, die dwaze duivel die denkt dat hij Paulus kan overwinnen. Maar weet je wat hier gaat gebeuren? Straks dan zal de eer van de Heere nog veel meer schitteren. Want de Heere laat zien dat hij die adderslang onschadelijk kan maken. Dat hij machtiger is. De duivel die bereikt altijd precies het tegenovergestelde. En daarom laat de duivel maar woeden. Maar de Heere heeft het laatste woord. En het zal blijken dat hij de waarheid spreekt en dat zijn eer verhoogd zal worden. Weet u wat de Heere hier laat zien? Paulus die mag hier het type zijn, zou je kunnen zeggen, van het zaad van de vrouw. En moet je maar goed luisteren, jongens en meisjes, wie gaat het nou straks winnen? Gaat die slang het winnen of gaat Paulus het winnen? Paulus mag het winnen van de slang. En dat is een zichtbare prediking hier voor die barbaren op Malta. Dat er één is die machtiger is dan de slang. En dat de slang straks eindigen zal in het helse vuur. De slang wordt uitgeschakeld. De slang zal niet altijd zijn macht behouden. Hij is ten diepste al verslagen. De Heere zorgt ervoor dat de scepter der goddeloosheid niet eeuwig zal zijn tegen de rechtvaardige, maar hij zal de scepter van de goddeloosheid verbreken. Wat zien we hier duidelijk? Een prediking, een zichtbare prediking. Die mensen hebben geen Bijbel. En ze hebben misschien nog nooit een preek gehoord, maar ze zien nu een preek voor hun ogen gebeuren die ze hun hele leven niet meer vergeten. Tot vandaag de dag toe, 10 februari, wordt er teruggedacht aan deze gebeurtenis. En wordt, zou je kunnen zeggen, het evangelie van de overwinning op de vorst der duisternis nog altijd gepredikt op Malta. Zij het dan misschien ook omgeven met veel duisternis. Want een mens kan er van alles van maken natuurlijk. Maar de Heere heeft gesproken. Onze tweede gedachte bedreigd door de Satan. We gaan naar onze derde gedachte. Verdacht door het bijgeloof. Er staat Paulus, hij heeft dat hout, dat heeft hij in het vuur laten zakken. En moet je eens kijken, jongens en meisjes, aan zijn hand. Daar bungelt die adderslang. En die adderslang die is niet van plan om los te maken. Het wordt hier genoemd een beest. Een therion staat er eigenlijk. Een therion. En wat is dat? De kanttekening zegt dat is een wild beest. Dat zijn beesten die bijten of steken en hun venijn, hun gif schieten en de mensen doden gelijk deze slang. Dus deze slang past in een hoeveelheid van beesten die het vermogen hebben om dodelijk gif te spuiten of in te spuiten. Een vuil beest. Ja. Dat is nogal wat daar gebeurt. Dat maakt hele diepe indruk op die mensen. Dat kunt u zich wel voorstellen. En ze praten daar ook over met elkaar. En ze wijzen. En ze zeggen, deze mens is een doodslager. Hij is net uit de zee gekomen. En hij dacht dat hij verlost was van het oordeel wat boven zijn hoofd hing. Maar deze man mag niet ontsnappen. Deze man zal niet ontsnappen. Deze man heeft dat op zijn kerfstok. Hij is gewisselijk een doodslager. Waarom zeggen ze dat? Waarom zeggen ze niet hij is een gierigaard? Of waarom zeggen ze niet hij is een dief? Of waarom zeggen ze niet hij, nou noem maar op, er zijn toch 10 geboden. Waarom zeggen ze, hij is een doodslager. Ik zei al, deze mensen hebben geen Bijbel. Deze mensen hebben niet de wet van God. Maar ze hebben wel een ingeschapen godskennis. Ze hebben wel enig besef van goed en kwaad. Ze hebben wel een besef van hogere machten. En ik denk dat voor deze mensen doodslag de meest erge zonde is. Nou, dat is ook een hele erge zonde. Iemands leven benemen, dat is toch allerverschrikkelijkst. Dat is het ergste wat je in menselijke beleving doen kan. Hoewel ik denk in onze gecultiveerde tussen aanhalingstekens maatschappij daar weer anders over gedacht wordt, want ieder jaar worden meer dan 30.000 kinderen van het leven beroofd. En dat doet men zonder ook maar enig schuldbesef te hebben. Je kunt dat natuurlijk ook heel erg onderhouden. Wat vindt iemand erg? Dat kan heel erg verschillen. Maar eigenlijk zijn alle dingen erg, alle zonden zijn erg. En je ziet dat hier nog enig besef is van goed en kwaad, maar dat de mensen dat invullen naar hun eigen doel. Want ze hadden net zo goed kunnen zeggen, deze man is een ergbreker. Want dat is net zo erg. De zonde tegen het 7e gebod is net zo erg als tegen het 8e gebod. En de zonde tegen het 8e gebod is net zo erg als de zonde tegen het 5e gebod. Wij maken vaak de ene zonde veel zwaarder dan de andere. Maar het zijn allemaal geboden des Heren. Dus het is intuïtief, zou je kunnen zeggen, dat ze zeggen, deze man heeft al iets heel ergs gedaan. Wat is nou het ergste wat je kunt bedenken? Ja, voor hen is dat de doodslag. Welke de wraak niet laat leven. Kijk, mensen beseffen dat er een hogere macht is, maar wie die macht is, dat weten ze niet. En je ziet dat men dat verschillend invult. Dat was ook zo in het Romeins-Griekse Rijk. Ze hebben het hier over de wraak. En ja, wij kunnen dat lezen zonder dat we daar verder een gedachte mee hebben. Maar wraak, als je de naam wraak leest in de oorspronkelijke taal, dan valt op dat hier de naam genoemd wordt van de Griekse godin van de justitie, de dochter van Zeus. Dat is, jongens en meisjes, die godin die je ook wel ziet op de rechtsgebouwen met die weegschaal. En wat dacht men in die tijd? Men dacht Er gebeurt gerechtigheid en die godin, die zal ervoor zorgen, die ke, de wraak, die zal ervoor zorgen dat iedereen zijn welverdiende loon krijgt. Dus deze godin is het die Paulus achtervolgt en hij krijgt alsnog zijn verdiende loon. Hij ontkomt er niet aan. Dus vanuit de straf zou je kunnen zeggen, gaan ze terugredeneren en zeggen deze man moet een zondaar zijn. Nou, ze zien in ieder geval dat er verband is tussen zonde en straf. Dat vind ik op zich niet verkeerd. Veel mensen hebben daar helemaal geen erg in dat er verband is tussen zonde en straf. Men ziet helemaal geen enkel verband tussen de coronacrisis en de zonde. Wat voor verband zou er zijn? Men ziet geen enkel verband tussen slagen die er zijn en de zonde, terwijl er een direct verband is. Want op de bodem aller vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. Alleen de grote fout die deze mensen maken is dat ze vanuit de straf direct naar een zonde gaan. En zeggen, daar is een speciaal verband. Deze man heeft die en die zonde gedaan. Daarom. En dat is verkeerd. Dat moet ons trouwens niet verbazen dat dat gebeurt, want dat zie je zelfs bij de discipelen van de Heer Jezus. Als ze de blindgeborene zien, dan zeggen ze, wie heeft er gezondigd? Deze of zijn ouders? Want het kan niet zijn dat dit je treft als je niet een bijzondere zonde gedaan hebt. En dan zegt de Heer, nee, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Maar dit is nou juist bedoeld tot eer van God. Dus de Heere kan ook een krankheid gebruiken. Denk ook aan Lazarus. Dat was niet een speciale straf voor Lazarus. Maar de Heere liet die krankheid zijn tot heerlijkheid Gods. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn. Om allemaal isgelijktekens te plaatsen. Dat deden de vrienden van Job ook. En die hebben zich ook vergist. Die zeiden, die Job, dat moet een boosdoener zijn. Hij doet zich wel netjes voor, maar als die niet verborgen zonde had, zou die nooit zo getroffen worden. Dus Job, zeg het nou maar eens, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En later worden ze door de Heere gestraft. Gemeente, laat ons dat tot een waarschuwing zijn, dat we nooit vanuit bijzondere gebeurtenissen zomaar terugredeneren en zeggen, deze mens is een zondaar. Dat overkomt hem en dat is nou lekker zijn eigen schuld. Als u dat wil doen, dan moet je dat in je eigen leven maar doen. Dan hebben we denk ik de handen vol. Als je een tegenslag krijgt, moet je maar zeggen, dat is mijn eigen schuld. Maar niet bij een ander. Want we kunnen ons heel erg vergissen. Nou, zeker is er een directe relatie tussen zonde en schuld. Maar dat wil niet zeggen dat er een bijzondere, aparte zonde gedaan behoeft te zijn om met een dergelijk voorval in aanraking te komen. Hier op dit eiland gaat de Heere dat niet gebruiken om Paulus te straffen. Helemaal niet. Maar de Heere die gaat het juist gebruiken om Paulus te beproeven. En hij gaat het gebruiken om zijn werk te verheerlijken. Dit is tot heerlijkheid Gods wat hier gebeurt. En heeft helemaal niets te maken met een bijzondere klap die Paulus zou krijgen. En kinderen des Heren, ik hoop dat u dat ook ter harte neemt. Want de vorst der duisternis die kan er zo bij zijn als er een tegenslag in uw leven is. Om te zeggen, en dat is nou lekker je eigen schuld en dat komt daar en daardoor. Terwijl de Heere daar misschien een hele andere bedoeling mee heeft. Kunnen beter vragen, zendt u licht en uw waarheid. En zeker, iedere tegenslag doet ons, als het goed is, onze zonde gevoelen. We hebben niks verdiend. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Maar als de Heere met ons zou doen naar onze zonde, dan zond hij niet één adderslang. Als de Heere zou doen naar onze zonde, dan zond hij zoveel adderslangen dat er niemand meer was die van dat gif genezen zou worden. Hij straft ons wel, maar naar onze zonden niet. Dus die mensen met dat bijgeloof, die hebben het wel gauw voor elkaar. Ze denken naar de mate dat zij een schuldbesef hebben, kennis hebben van goed en kwaad. Maar zij zijn verduisterd, ze weten het werk Gods niet te onderscheiden. En ik vrees, gemeente, dat dat van heel veel mensen geldt ook vandaag, dat dat ook van heel veel kerkmensen geldt. Wij redeneren zo horizontaal. Wij rekenen niet met de zondeval. Met onze totale verdorvenheid. Wij zien in de slagen die er over de wereld of over de kerk of over ons persoonlijk leven komen, niet de hand van God zoals we dat zouden moeten zien. En we mogen wel vragen of de Heer ons wil verlichten door zijn geest. Bijgeloof. We gaan er onze vierde gedachte beveiligd door zijn God. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 33. En daarvan het 10e en het 11e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. En het 11e, laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. 33, vers 10 en 11. Onze vierde gedachte beveiligd door zijn God, maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. Dus wat doet Paulus, jongens en meisjes? Hij schudt met zijn hand en die ander die laat los en die valt in de vlammen. Dat zien die mensen voor hun ogen gebeuren. En ja, daarmee is het natuurlijk niet klaar. Want ze verwachten dat Paulus zal sterven. Er is geen ambulance op Malta, er is geen ziekenhuis, er is geen tegengif. Dus hij gaat dood, denken ze. Die kleine man. Kan niet anders. Misschien hebben ze daar ervaringen mee. Maar het is een gifslang. En Paulus is niet ongerust. Dat lees je niet. Het zal pijn gedaan hebben. Hoewel je leest het niet. Maar die kleine tandjes in zijn hand. Ongetwijfeld heeft dat zeer gedaan. Ongetwijfeld zal hij ook geschrokken zijn. Hij heeft dat ook niet aanzien komen. Het overvalt hem plotseling. Paulus dacht misschien ook dat de beproeving ten einde was. En dan nu opnieuw een nieuwe beproeving. Maar hij blijft Gods knecht. En wat hier gebeurt, gemeente, dat is niet zomaar een incidentje. Maar wat hier gebeurt, dat is iets wat bij de bediening van de apostel mag horen. Hij mag voor hun ogen laten zien wat er nu straks met de duivel gebeuren zal, jongens en meisjes. Hier op deze aarde wordt Paulus telkens, ik bedoel het symbolisch natuurlijk, maar wordt Paulus telkens aangevallen door die adderslangen. Hij zegt, ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. Ze hebben hem al zo vaak te pakken gehad. Ze hebben hem al zo vaak gebeten. En nu weer. Hij krijgt er een paar littekens bij in zijn leven. Maar uiteindelijk zijn die littekens eretekens. Want straks dan zullen die mensen zien, als er niks met hem gebeurt, dan zullen ze zeggen, laat eens kijken, heeft hij wel echt gebeten? En als Paulus dan zijn hand laat zien, je ziet de tanden erin staan. Hij heeft hem zeker te pakken gehad, maar dan moet er wat gebeuren. En dat litteken wat Paulus met zich meedraagt, dat zal een blijvende prediking zijn. Dat er één is die machtiger is dan de slang. En dat je in zijn naam, kinderen des Heren, de adderslangen van je af kunt schudden. Omdat hij de kop van de Satan heeft vermorzeld. Velen zullen misschien al geprobeerd hebben om u te vergiftigen. Wat is er na een week van voorbereiding, het avondmaal, misschien allemaal wel op u afgekomen? Misschien hebt u de slangen als het ware voelen hangen aan uw handen. En gedacht dat u nog eens dood ter aarde zou neerstorten door het vergif van de slang. Maar daar zult u niet aan sterven. Ziende op die grote koning, dan kunt u de adderslangen van u afschudden. En straks dan gaat de slang in het vuur. We lezen dat. De minister kan wel zeggen dat het niks te maken heeft met het boek Openbaring. Maar het boek Openbaring is wel werkelijkheid. En ik geloof dat straks die oude slang, die grote draak, die nu op de aarde geworpen is, geworpen zal worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. En die slang, jongens en meisjes, die gaat dood. Paulus gaat niet dood, die slang gaat dood. En zo is het met de duivel. Die probeert Gods kinderen te doden. Maar Gods kinderen komen niet in de eeuwige dood. De Satan zal nooit sterven, maar wel de eeuwige dood. Voor eeuwig volkomen gescheiden te zijn van God en van zijn gemeenschap in de poel die brandt van vuur en zilver. Wat is het toch eigenlijk een heerlijke prediking die we daar zien. Wat gaat daar toch van uit? Misschien heeft Lucas, misschien heeft Aristarchus ook wel verder mogen kijken. De hel gaat tekeer, de Satan gaat tekeer. Maar, zegt een van de oudvaders, als Christus houdt zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. Dan moeten wij ons ook niet door de omstandigheden van vandaag de dag helemaal van streek laten brengen. Want de duivel heeft al verloren. En de belangrijkste vraag is of dat wij tegengif hebben. Want we worden niet gebeten, we zijn al gebeten. Dat gif, denk maar aan de geschiedenis die we lezen van de slangen in de woestijn. Het volk van Israël was gebeten. Wij zijn gebeten door de oude slang in het paradijs. En er is maar één redmiddel en dat is de koperen slang. En de koperen slang ziet op de verhoogde Christus die aan het kruis verhoogd is, opdat de niet-gelukkig die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan mag Paulus hier preken, die mensen begrijpen er misschien niks van. En ze gaan het ook helemaal verkeerd uitleggen. Maar hij mag het als het ware in levende lijven laten zien, want ze verwachten dat hij zou opzwellen of dat hij terstond zou nedervallen. Ze zijn hem aan blijven staren. Het is doodstil geworden daar bij dat vuur. Hier gaat God spreken. En inderdaad, God gaat spreken. Maar op die manier dat er niks gebeurt. Die hand wordt niet dik. Zijn gezicht wordt niet dik. Hij wordt niet blauw. Hij krijgt geen koorts. Alles wat er normaliter zou moeten gebeuren, dat gebeurt niet. En op een gegeven moment dan valt hun mond open van verbazing. En dan slaan ze totaal de andere kant op. Eerst zeggen zij ze een misdadiger. En als dan niet komt wat hun verstand zegt dat er zou moeten gebeuren, slaan ze totaal de andere kant op en zeggen ze: deze mens is een god. Dat kan niet anders. Want anders dan was hij wel neergevallen. Wat een blindheid die je tegenkomt bij de heidenen. Ook in het boek Handelingen meerdere keren dat de apostelen als goden verheerlijkt werden omdat ze dingen deden in naam van hun meester. En dat is de blindheid, gemeente, van dit heidendom. Ze herkennen het werk van God niet. Nog naar de ene kant, nog naar de andere kant. Een mens aan het stof gekluisterd beseft Gods daden niet. En dan kan het bij de wereld zo dicht bij elkaar liggen. De ene moment zeggen ze, dit is een moordenaar. En de andere moment zeggen ze, maar dit is een god. Hier moeten we voor neerknielen. Zo wispelturig is de maatschappij. Het ene moment is iets een moordenaar. Het andere moment is iets een god. En het volgende moment wordt het weer afgedankt. Wat ben je arm als je zulke goden hebt. Als je het daarvan moet verwachten. Waarom is Paulus zo rustig, jongens en meisjes? Kun je dat begrijpen? Want je moet maar gebeten zijn door een slang. Dat is echt heel gevaarlijk. Waarom is hij zo rustig? Omdat de Heere tegen hem gezegd heeft: gij moet naar Rome, Paulus. En daarom, hij kon niet verdrinken. En hij kan nog niet sterven. Want er liggen nog onvervulde beloften in zijn leven. En als dat zo is, dan maakt de Heere het kwaad onschadelijk. Het is zijn tijd niet. En al was hij 10 keer gebeten. Maar de Heere heeft een middel. De Heere kan dat vergif onschadelijk maken. De gemeente, dat is voor ons belangrijk. Wij zijn misschien bevreesd voor het virus en het is ook ernstig. Het is ook ernstig. Dat zeg ik niet dat het dat niet is. Maar er is veel ernstig. De dood wenkt ieder uur. En tegen het ene kunnen wij ons misschien beschermen, terwijl het andere ons overkomt. Er is maar één ding dat ons beschermen kan. En dat is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dan moet het slangengif wijken. Alleen een geloofsoog, geloofskennis te mogen krijgen van die dierbare zaligmaker persoonlijk, de Heere Jezus Christus, dat redt van de dood en al het andere niet. En dat doet de adderslangen van je afschudden. En dat doet ondanks de beten en ondanks de littekens toch zeggen, mensen, heb goede moed. We hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten. Dat moest wel, was er koning Jezus niet. En dominee J.J. Poort, die wat geschreven heeft over Paulus en wat onderzoek gedaan heeft naar de plaatsen waar Paulus geweest is, schrijft dat vanaf dat ogenblik, en hij zegt, ik heb dat natuurlijk niet na kunnen gaan of dat waar is, maar dat er vanaf dat ogenblik geen adder gezien meer is op Malta. Dit zou de laatste adder geweest zijn op Malta. Ik kan dat natuurlijk niet bevestigen, maar wat zou dat ook een prediking zijn? Want inderdaad, in Christus wordt straks de laatste adder afgeschud in het eeuwige vuur. Dat evangelie van vrije genade heeft eigenlijk zo heel eenvoudig mogen klinken. In een paar beelden. Mensen hadden geen Bijbel. Maar de Heere geeft hen zichtbaar onderwijs in een tijd waarin deze wonderen dienen moesten om de prediking te onderstrepen. En ik zei u tot vandaag de dag toe, hoewel het wel verduisterd zal zijn, maar word je op Malta nog herinnerd aan dit wonder. De strijd van vrouwenzaad, slangenzaad. Kent u het ook uit uw eigen leven? Want gemeente, het slangenzaad dat zit niet buiten mij alleen. Het slangenzaad dat zit ook in mij. Het gif dat zit in mij. En daarom is het zo vreselijk gevaarlijk. Er moet tegengif zijn. En dat is er. Dat is er. Dat is verkrijgbaar. Maar dat moet wel toegepast worden. Het bloed van de zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Daar mogen wij vandaag nog op gewezen worden. En daarom, gemeente, zoek het niet in allerlei bijgeloof. Rust niet totdat je weten mag dit middel in je leven te mogen kennen. Amen.